De afgelopen twee weken hebben we gezien dat het thema in het Bijbelboek Albatja hoogmoed is. De rode draad gaat hoogmoed en de boodschap is dat hoogmoed voor de val komt. En God spreekt in niet mis te verstane bewoordingen over de gevolgen van hoogmoed, over de gevolgen van de hoogmoed van het volk Edom. En we zagen dat in het geval van het volk Edom hoogmoed van kwaad tot erger ging. Van toekijken naar leedvermaak, uiteindelijk naar het actief meedoen aan plunderen en zelfs moorden van hun broer Israël, het volk Jacob. En in het bijzonder de stad Jeruzalem. En het bijzondere wat terugkeert in de profetie van Albatja is het woord de dag. Het vormt een soort van ritme. Als je kijkt naar vers 8, dan lezen we de dag komt. En vorige week stonden we met elkaar stil bij de versen 11 tot en met 14, waarin achtervolgens gesproken werd over de dag of die dag. Op die dag heb jij Edom, op de dag heb jij Edom. Om uiteindelijk af te sluiten bij vers 15, maar de dag van de Heer is nabij. En zo zie je dat die woorden de dag en de nabijheid van de dag des Heren, dat die een soort van ritme vormen in dit Bijbelboek van Albatja. En wat we vorige week zagen was dat op die dag of op de dag dat er een soort van intensivering plaatsvond van het hoogmoed van het volk Edom. Het ging van kwaad tot erger, zagen we. En uiteindelijk kwamen we dan uit bij de grote omkeer in dit korte Bijbelboek, vers 15. Maar de dag van de Heer is nabij. En daar gaan we vandaag verder lezen met elkaar, de versen 15 tot en met 21. Maar de dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Zoals jullie, volk van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen, en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion. De Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jacob zal zijn bezetters verjagen. Jacobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam, en het volk van Esau de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, het vuur zal ze verteren, en niemand van Esau's volk zal ontkomen. De Heer heeft gesproken. Het volk van Jacob zal de Negev en het bergland van Esau in bezit nemen, het heuvelland en het gebied van de Filistijnen, en ook de gebieden van Ephraim en Samaria en Benjamin en Gilead. De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaanieten veroveren, tot aan Zarefat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen. Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. De dag van de Heer of de dag des Heren is een bekende uitdrukking in het Oude Testament. Het komt zeker 15 keer voor en dan met name in de grote profeten en in de kleine profeten. En de term de dag van de Heer kan één enkele dag betekenen. Maar het kan ook betekenen dat er een bepaalde periode begint. Of het kan zelfs betekenen dat het over het geheel van een periode gaat. Dus we kunnen niet zeggen dat elke keer als er gesproken wordt over de dag des Heren, dat het gaat om 24 uur. Het kan een groter tijdsbestek beslaan. En wat je ziet is bij het gebruik van die term dat heden en verleden en de toekomst elkaar in rap tempo afwisselen. En daarnaast worden beeldspraak en letterlijke dingen ook door elkaar heen gebruikt. En om het nog lastiger te maken, thema's van oordeel en ook van verlossing wisselen elkaar soms in razendsnel tempo af. En dat alles maakt dat het lastig, vervelend, moeilijk is om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt met de dag des Heren en wat daaromheen geschreven wordt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de term de dag des Heren een soort van, aan de ene kant een soort van onheilspellend karakter krijgt als het gaat om oordeel. En tegelijkertijd ook een heel hoopvol karakter heeft als het gaat om verlossing. En ze hebben nauw met elkaar te maken. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat de dag des Heren betekent dat God ingrijpt. God grijpt in. En als God ingrijpt, dan wordt zijn koningschap zichtbaar. We kunnen het zien met onze eigen ogen. De hele wereld zal zien dat God koning is. Op het moment, op die periode van de dag van de Heer. En zowel in het opzicht van oordeel als in het opzicht van verlossing wordt het koningschap van God zichtbaar. Nou, laten we eerst eens kijken met elkaar naar die kant van het oordeel. En de afgelopen twee zondagen heb ik dat al gezegd. Je komt er niet mee weg. Je komt niet weg met hoogmoed. Je komt niet weg met zonde in het algemeen. En heel in het bijzonder gericht vanuit het boek Obadja, het volk Edom komt er niet mee weg. Zij komen er niet mee weg. Het volk Edom wordt flink de wacht aangezegd en het taalgebruik ligt er niet om. Het is stevig, het is duidelijk. Het laat niets aan de verbeelding over. Sterker nog, Edom houdt zelfs op te bestaan. En wat voor Edom geldt, geldt voor elk volk. En geldt voor elk individu. Als God ingrijpt, dan wordt het onrecht aangepakt. De dag des Heren is nabij voor alle volken, staat er in vers 15. En even verder in vers 16 lezen we ieder volk. Dat betekent dat het zich dus niet beperkt tot het ene volk Edom, maar dat het universeel is, wereldwijd. Het gaat de hele wereld over. Alle volken, ieder volk valt onder het oordeel van God. Overal grijpt God in en overal waar God ingrijpt, wordt zijn koningschap zichtbaar. En zien we dat onrecht wordt aangepakt. Zoals het vuur de stoppels in het veld verbrandt, zo pakt God het onrecht aan. Zo vindt er een verschuiving plaats. Zo zal zonde en onrecht het onderspit delven. En vaak beperken we dat dan tot een ieder van ons persoonlijk. Mijn zonde wordt weggedaan. In Jezus' offer is mijn zonde vergeven. Ben ik vrijgesproken? Ja. Dat klopt. En hoe waar dat ook is, het is maar één kant van het verhaal. Want het gaat niet om ieder van ons persoonlijk en om ons individueel, maar als de dag des Heren daar is, als Gods koningschap zichtbaar wordt, dan gaat het over de hele wereld, over het collectief. Gods gezichtspunt is niet alleen de enkele mens, maar Gods gezichtspunt gaat over de hele schepping. Het omvat de hele schepping, de hele aarde. En overal op die schepping wordt onrecht aangepakt. Niet om vanuit een soort van frustratie je woede te botvieren op alles wat misgaat. Nee, maar om mensen persoonlijk aan te spreken. Persoonlijk verantwoordelijk te houden. Aan te spreken op hun daden en op hun gedrag om zo toe te werken naar herstel. Want dat is wat God wil. Herstel van relaties. Herstel van het recht. Herstel van deze schepping. Dus met de dag des Heren wordt Gods koningschap zichtbaar. En dat koningschap van God betekent dan dat onrecht wordt aangepakt en dat herstel kan plaatsvinden. Dat is de oordeelskant van de dag des Heren. En naast deze oordeelskant is er ook die kant van verlossing. En twee aspecten van verlossing wil ik daar uithalen vandaag. Veiligheid en heiligheid. In vers 17 lezen we dat Sion, Jeruzalem, een toevlucht is. Daar waar God is, daar waar God koning is, is het veilig. Wat een verschil. Wat een verschil met de huidige wereld waarin we nu leven. Talloze mensen die op de vlucht zijn. Mensen die op de vlucht zijn voor rampen, voor oorlogen, Mensen die in verdrukking leven. Een mensenleven lijkt niets meer waard te zijn in deze huidige maatschappij. Nog steeds worden we met z'n allen achtervolgd door dat virus van COVID-19. Nog steeds leven we met elkaar in een periode van angst, van onzekerheid en van wantrouwen. En als je ook maar even het nieuws hebt gevolgd de afgelopen week, dan is het niet meer veilig. Dan is het niet meer veilig om te turnen. Dan is het niet meer veilig om 's avonds alleen langs de weg te lopen. Het is niet meer veilig om vrouw te zijn. Het is niet meer veilig om seksueel anders geaard te zijn. Het is niet meer veilig om gekleurd te zijn. Dat is de wereld waarin we leven. Het is niet meer veilig. Maar in Sion is een toevlucht. Bij God is het wel veilig. Dat is het hier en nu al, omdat we in de Heer Jezus veilig zijn, omdat we in de Heer Jezus geborgen zijn. Hij is onze zekerheid. Wij zijn in Hem geborgen. Hij is onze toevlucht. Maar straks, met de dag van de Heer, als God ingrijpt en zijn koningschap zichtbaar is voor de hele wereld, dan betekent het ook dat er veiligheid is voor de hele wereld. God grijpt wereldwijd in en dat betekent veiligheid wereldwijd. Het andere aspect wat naar voren komt, is heiligheid. Als God zichtbaar koning is, dan betekent het dat Sion een heilige plaats is. Dat daar waar God is en daar waar God regeert, dat het daar heilig is. En heilig betekent apart gezet zijn, anders zijn, van een andere orde zijn. Apart gezet door God, apart gezet met een specifiek doel, met een speciale taak. Door God uitgekozen voor een speciale taak. Heilig zijn wil ook zeggen dat er eerbied is voor God. En dat er ontzag is voor God. Dat Hij de eer en de plaats krijgt die Hem toekomen. In één woord gezegd, aanbidding. Als de dag des Heren daar is, zullen we God aanbidden. Zal deze hele wereld God aanbidden. Zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is. Iedereen, de hele wereld. En het aanbidden van God, dat geeft vrijheid. Dat betekent verlossing. Het betekent dat je mag leven in die vrijheid. Kortom, de dag des Heren betekent dat God ingrijpt. Het betekent dat Gods koningschap zichtbaar wordt. Dat ingrijpen van God betekent dat er oordeel is, namelijk onrecht wordt aangesproken. En dat er ruimte komt voor herstel. Ja, herstel voor relaties. Ja, zelfs ruimte voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het ingrijpen van God betekent verlossing. Veiligheid en heiligheid gaan hand in hand. En als laatste, in vers 15 staat dat de dag van de Heer nabij is. Betekent dat dan dat we nu moeten gaan zitten afwachten met elkaar, omdat het nabij is, dat we niets moeten doen? Stil maar, wacht maar. Ik denk van niet. Door Jezus is God al koning in ons leven, hier en nu. Door de werking van de Heilige Geest wordt zijn koningschap in ons leven ook zichtbaar voor de mensen om ons heen. En denk dan aan die bekende woorden waar we het Onze Vader mee beginnen. Uw naam worden geheiligd. Dat betekent dat Gods heiligheid zichtbaar mag worden in ons leven. Uw koninkrijk komen. Dat betekent dat we mogen bidden dat de dag van de Heer gaat komen. Dat Jezus terugkomt. Dat we mogen verlangen naar het groter worden, het uitbreiden van het koninkrijk van God. En uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Dat betekent dat we mee mogen werken. met de wil van God. Persoonlijk, in ons eigen leven, maar ook breder, collectief en zichtbaar in deze wereld. Met elkaar mogen we zo uitzien naar de dag van de Heer. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat u de levende God bent en dat u de God bent die hoop geeft. En dat we mogen uitzien naar die dag dat u zult terugkeren naar deze wereld, Heer Jezus. Dat we er samen voor mogen bidden. En dat we tegelijkertijd ook hier en nu mogen leven onder de leiding van uw Heilige Geest. Zodat uw koningschap zichtbaar wordt. In ieder van ons. Zichtbaar in ons eigen leven. Zichtbaar in onze relaties, zichtbaar in onze gezinnen, in de straten en de buurten waar we wonen. En dank u wel, Vader, dat hoe lastig het misschien ook hier en nu is, en hoeveel dingen er misschien ook fout gaan in deze wereld op dit moment, dank u wel, Heer, dat onrecht niet, nooit het laatste woord heeft, maar dat u het laatste woord heeft. En samen zien we uit naar uw komst, zien we uit naar herstel. En bidden we dat uw koninkrijk mag komen. In de naam van Jezus. Amen.